Daarna openen we opnieuw de Heilige Schrift. Wij doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 5. Het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, dus het Nieuwe Testament, hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 17.
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere, uw Vader en God, gesproken heeft. In het land dat van melk en honing is, vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Vervolgen we in Matthäus 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Wij luisteren deze morgen naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. En wij staan deze morgen stil bij zondag 8. Zondag 8, de vragen en antwoorden 24 en 25. Vraag 24. Of worden deze artikelen, dat zijn de 12 artikelen van het geloof, die in zondag 7 waren opgenomen, worden deze artikelen gedeeld in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidende personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Gemeente des Heren, kind, wat ben je aan het doen? Het gebeurt op het strand. Een klein meisje, een kleuter, die is heel druk in de weer. En ze blijft maar heen en weer lopen. Telkens weer loopt ze met haar kleine emmertje naar de zee, schept water, loopt dan terug naar dat kuiltje wat ze gegraven heeft op het strand en gooit daar het emmertje leeg. Telkens weer. Ze loopt maar heen en weer, telkens weer een emmertje water in dat kuiltje. Wat ben je aan het doen? Oh, zegt ze, ik ben bezig om de zee leeg te scheppen. De hele zee schep ik leeg, zodat de hele zee in mijn kuiltje komt. Echt een kind, niet waar? Zo'n kleuter op het strand die zo bezig is en de hele dag bezig kan zijn. En er komt ook een reactie, kind, dat kan toch helemaal niet? Dat past toch helemaal niet? Maar het meisje blijft gewoon doorgaan. Telkens weer naar die zee toe, een emmertje water en weer in dat kuiltje. Onvermoeibaar, emmertje na emmertje. En de zee laakt niet reeg. En het kuiltje komt maar nooit vol. Ach ja, een kind. Zo'n klein kind, die weet natuurlijk niet beter. Deze ontmoeting met zo'n klein kind, een kleuter op het strand, heeft ongeveer zo'n 1600 jaar geleden plaatsgevonden. Het was de kerkvader Augustinus. Hij schrijft ook over deze ontmoeting. Hij was diep in gedachten verzonken en hij zat met een probleem. Hij kwam er maar niet uit en maakte een strandwandeling. En in zijn hoofd zat hij maar met die worsteling. Die ene God, die bestaat in drie personen. Hij kreeg het niet bij elkaar. En dan moet u weten dat hij kort daarvoor al een dik boek geschreven had over de drie-eenheid. Maar hij kreeg het toch niet bij elkaar in zijn hoofd. Hij snapte het niet. En terwijl hij daar zo over aan het nadenken was, was die onderbreking, die ontmoeting met die kleuter. Zo even die paar woorden. Het zien dat zo'n meisje, zo'n klein meisje bezig is om iets onmogelijks te doen. En als hij dan weer verder loopt en de gedachtenlijn weer oppakt, dan weet hij het. Wat ik doe met mijn gedachten is precies hetzelfde als dat kleine meisje dat probeert die hele oceaan in dat kleine kuiltje te krijgen. Zo probeer ik met dat kleine beperkte verstand van mij God daarin te begrijpen. God is niet te begrijpen. We krijgen hem, om het zo te zeggen, nooit in onze greep. Hij is veel groter dan dat wij ooit kunnen denken. Niet begrijpen, maar wel geloven. En daar wijst ons zondag 8 op van de Heidelbergse catechismus. We gaan luisteren naar het onderwijs uit deze zondag. Thema van de preek: God. 3 in 1. 3 gedachten. Zo openbaart hij zich. Het tweede, zo belijden wij hem. En als derde, zo werkt hij de zaligheid. God, 3 in 1. Zo openbaart hij zich, zo maakt hij zich in het woord aan ons bekend. Zo belijden we hem. We vinden dat in de belijdenis die vanochtend onze aandacht vraagt in de 12 artikelen van het geloof. En het derde, zo werkt hij de zaligheid. Het is juist die beweging van de drie enige God die daarop uit is dat we zalig worden. Zo openbaart hij zich dus. We richten ons op het woord van God. En door dat woord leren we onze God kennen. Hij openbaart zich. Hij maakt zich bekend. En in en onder de schriften ontmoeten wij hem. Ten tijde van dat Israël het woord van de Heere ontving, was er de verleiding om te luisteren naar de afgoden. En dan klinkt heel indringend, klonk daar voor Israël, maar daarmee ook voor ons, die indringende oproep uit Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U mag het ook zo lezen. De Heere onze God, de Heere is de enige. Er is maar één God. De God van Israël. De heilige van Israël. De vlekkeloos heilige God die we moeten aanbidden, prijzen en loven. Die ene God. Ja, de ene ware God. En tegelijkertijd zeggen we daarbij, we belijden daarbij dat die ene God in 3 personen bestaat. Niet uit, dat je het zou kunnen splitsen, maar die ene God die bestaat in 3 personen. Hoe kan dat? Hoe krijgen we dat bij elkaar? En dan even het voorbeeld waar ik de preek mee begon. We krijgen dat uiteindelijk in ons hoofd niet bij elkaar. Toch zijn er allerlei pogingen gedaan om toch de dingen bij elkaar te leggen. Een van de oudste gedachten, die komt uit het Griekse denken, is die van het toneelspel. Als dan toneelspelers een spel speelden, gebruikten ze allemaal maskers, gebakken van klei, om allerlei personen uit te beelden. Dus die ene persoon die dan in dat spel zijn rol vervulde, die zette iedere keer een ander masker voor en was daarin een ander personage. Nou, zo is wel gedacht. We hebben één God. Maar hij openbaart zich, leert zich kennen. Dan weer zien we het masker van de Vader. Dan later zien we dat hij zich presenteert met het masker van de Zoon. En weer later dat hij naar ons toekomt met het masker van de Heilige Geest. Dat er een verwisseling is van rollen, maar dat het wel dezelfde persoon, dezelfde God is. Deze gedachte wijzen we af. Wat we ook afwijzen is de lijn van denken van de Jehovah-getuigen. Jazeker, zeggen ze. God, de enige God, die is Vader. Maar Jezus Christus is niet zijn Zoon, is ook geen God. Nee, dat is een bijzonder voorbeeld geweest. Een grote profeet, akkoord, maar geen God. Niet onderdeel van die ene God. En de Geest van God, dat is geen persoon, maar dat is een onpersoonlijke kracht. Een kracht die van God uitgaat. Er is maar één God. En zij wijzen de drie-eenheid af. En daarom kunnen wij ook met hen niet optrekken. Of denkt u aan het andere geloof, wat verder van ons afstaat, de islam. Zij belijden dat er één God is, Allah. Die ene God. En geen drie personen. Jawel, Jezus Christus erkennen ze wel als profeet. Zelfs als Messias. Je leest in de Koran over hem als boodschapper van God. Maar geen zoon van God. Niet God zelf. Nee, zo belijdt de islam, God heeft geen zoon. En wie dat gelooft, dat is godslastering. In de vroege kerk is over de verhouding tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heel diep en lang nagedacht. En nee, dat is niet maar een theologenspeeltje geweest. Het is belangrijk. Zo belijden we dat ook met een van die oudste geloofsbelijdenissen, de geloofsbelijdenis van Athanasius, die helemaal in het teken staat van de drie-eenheid. En die belijdenis die behoort ook bij de belijdenis van onze kerken. En we spreken dat dus na. Als het gaat over de drie-eenheid, dan spreken wij uit, dit is het algemeen geloof. Als iemand dit niet getrouw en vast gelooft, zal hij niet zalig worden. Dus de drie-eenheid van God is een belangrijk, een wezenlijk leerstuk van de kerk. Mogen we niet zomaar terzijde schuiven. Het geloof in de drie enige God, die ene God die zich laat kennen in die drie personen, is noodzakelijk voor de zaligheid. Nee, niet dat we het in de greep krijgen. Niet dat we een formule kunnen maken, en dat wordt wel geprobeerd door allerlei vormen vanuit de natuur of het leven aan te dragen als voorbeelden om enigszins te begrijpen hoe de drie eenheid werkt en in elkaar zit. U kent ze vast wel, die ene boom. Die heeft wortels, een stam en een kroon. Of water, wat we leren kennen in drie verschillende verschijningsvormen. Mooie voorbeelden, maar ze schieten uiteindelijk allemaal tekort om het wezen van de drie-eenheid te beschrijven. En daarom, we begrijpen het niet. We geloven dat. En als we dat geloven, dan spreken we maar ook helemaal heel eenvoudig de belijdenis na. Zondag 8, die zegt het ook, vraag 25. Het antwoord is zo eenvoudig op die vraag, maar waarom die drie-eenheid? Hoe komt u daarbij? Het antwoord is eenvoudig dit, omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dus niet mijn gedachten, niet een sluitende filosofie, maar het woord. Dat we ook op dit punt buigen voor het gezag van het woord van God. Dat wat we niet begrijpen, maar geloven omdat God ons dat zelf geopenbaard heeft. Het blijkt uit het woord van God. Nou hoor ik iemand in de kerk zeggen, waar lees ik dan in de Bijbel over de drie-eenheid? Dat is op heel wat verschillende plaatsen. We zouden moeiteloos een heel aantal schriftgedeelten aan elkaar kunnen rijgen. Ik noem er u er vanochtend maar vijf. En als u de Bijbel bij de hand heeft, blader dan even mee. We beginnen in Genesis 1, daar begint het al. In Genesis 1, daar zie je al iets van de drie-eenheid oplichten. In het werk van de schepping. Als God dan spreekt nadat alles geschapen is, als de aarde gemaakt is, het heelal gemaakt is en de planten en de dieren, alles ingericht, alles in orde is, dan komt dat laatste, het sluitstuk van de schepping, Genesis 1, en daar lezen we in vers 26 dit. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hier spreekt God dus in meervoud. Je zou dat kunnen zeggen, maar dat doet onze koning toch ook? Als onze koning een wet ondertekent en dan staat er boven die wet, wij, Willem-Alexander bij de gratie Gods, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wij, een koninklijk meervoud. Jawel, maar dan moeten we even verder lezen in vers 27. Dan spreekt God in enkelvoud. En God schiep de mens naar zijn beeld. Ziet u het? In vers 26 is het ons beeld, onze gelijkenis, wij. En vers 27 gaat over zijn beeld, enkelvoud. Maar we daar ook van lezen, en bladeren we even verder in de Bijbel, dan bladeren we naar het boek Numeri. Numeri 6. Het slot van Numeri 6, daar zien we ook iets van de drie eenheid van God oplichten. Dan wordt ons in dat woord duidelijk gemaakt over wie God is. En dan zien we al de eerste aanzetten van wat later in de Bijbel verder openvalt van Vader, Zoon en Geest. Numeri 6, hele bekende woorden. Zijn de schriftwoorden die uitgesproken worden in de regel in onze gemeente aan het einde van de middagdienst. Numeri 6, dat begint bij vers 24. De Heere zegene u en behoede u. Zegenen en behoeden, dat wijst op de zorg van Vader. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. God die nabij komt en genadig is, dat wijst op het werk van God de Zoon. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is het overschaduwen wat we terugzien in het werk van God, de Heilige Geest. Dus in het Oude Testament zien we al de patronen van de drie eenheid zien we al oplichten. Maar in de openbaring van God en ook van wie Hij zelf is, zien we dat de openbaring steeds verder openvalt. In het Oude Testament is het nog enigszins versluierd. Je zou zeggen, de bloem zit nog wat in de knop. Maar in het Nieuwe Testament dan zie je het openvallen en dan zie je helder en scherp de drie eenheid oplichten. We zien dat in het gedeelte wat we gelezen hebben, Matthäus 3. Bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Het slot van hoofdstuk 3, daar zie je het. Nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water, God de Zoon. En zie, de hemelen werden voor Hem geopend en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. God, de Heilige Geest. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. God de Vader. Of als we nog wat verder bladeren in het Bijbelboek Matthäus, het laatste hoofdstuk, Matthäus 28, daar zien we het ook. Als daar vlak voor de Heer Jezus vertrekt, dan neemt Hij afscheid van zijn discipelen. En dan geeft Hij zijn discipelen nog een laatste bemoediging. En in die bemoediging en de opdracht die Hij meegeeft, daar horen we ook dit. Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Christus die het verbindt aan de doop, het onderwijs en daar de naam van de drie enige God noemt. En om nog één schriftwoord te noemen, en dan hou ik er voor nu mee op. U mag voor uzelf rustig thuis in de Bijbel verder zoeken. Dan denk ik aan woorden die we vinden aan het slot van 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13, het slot van dat Bijbelboek als Paulus zijn laatste woorden schrijft. En meestal die slotwoorden schrijft hij dan zelf, zo was men dat gewoon in die tijd. Een brief die liet je schrijven, die dicteerde je aan een schrijver. En de laatste woorden, die schrijf je dan zelf. De laatste woorden van 2 Korinthe 13, vers 13. Ook dat zijn bekende woorden. Woorden die meestal klinken aan het einde van de eredienst in de morgen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zomaar 5 schriftwoorden. Zo vanuit het spreken van de schriften, daar zien we het oplichten en steeds helderder worden. Die ene God, de enige, die bestaat in 3 personen. Vader, Zoon en Geest. En zo belijden wij hem dus ook. Het tweede waar we vanmorgen bij stilstaan. Zo belijden wij hem. En dat belijden, dat vraagt om geloof. U weet het nog wel, geloof, dat is kennis van het woord. Dat woord toestemmen, daar amen op zeggen. En dat vertrouwen, dat woord is waar, ook voor mij persoonlijk. Het geloof in de drie enige God, ja, dat is een gave van God. Dat wat Gods geest werkt. Tegelijkertijd is het ook een opdracht om te geloven, om dat woord te aanvaarden, om het te omarmen. Maar het allerdiepste is dat geloof overgave is. Dat je overgeeft, laat vallen in die handen van de drie enige God. Nee, dat is geen sprong in het duister. Niet zomaar springen in het diepe dat je niet weet waar je uitkomt. Maar dat is zien. We vinden dat terug aan het begin van Hebreeën 11. In Hebreeën 11, waar die woorden klinken als het gaat over het geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus geloof, ook in de drie eenheid van God, dat is bewijs. Dat is een vaste grond. Dat is daarmee zeker en vast. En hier in zondag 8... dan wordt er gesproken, wordt er ingegaan op de 12 artikelen van het geloof. Die artikelen die een hoofdsom, een samenvatting zijn, wat we in de schriften vinden over wie God is. Hoe die God die beweging maakt en mensen opzoekt naar zondaren toekomst, ze opzoekt, ze reinigt, heiligt door zijn geest. Die artikelen die eenvoudigweg het woord van God naspreken. De 12 artikelen. En nu we daar toch over hebben, hoe komen we daar eigenlijk aan? Hoe zijn ze ontstaan? Ik zou de vraag nu aan de belijdeniscategorisanten kunnen stellen. We hebben dat de afgelopen week behandeld. Ik zal het hier samenvatten. Je hoort daar wel eens mooie verhalen over. Een legende. De 12 artikelen die zijn ontstaan in de kring van de 12 apostelen. 1 voor 1 hebben ze iets gezegd wat belangrijk is. En dat vormt dan nu samen deze belijdenis. Ja, dat Petrus begon, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En zo 1 voor 1 de apostelen een regel toevoegden. Een mooi verhaal, maar zo is het niet gegaan. Deze belijdenis is een doopbelijdenis. Deze belijdenis is ontstaan in de kerk van Rome. Let op, niet de Rooms-Katholieke kerk, maar in de vroege kerk, in de christelijke gemeente die daar ontstond en gegroeid was in die grote wereldstad Rome. In die tijd kwamen er veel mensen van buiten die onderdeel werden, die lid werden van de gemeente. En er is op een bepaald punt nog weinig veranderd. En voordat je dan je geloof mag belijden, in dat geval ook gedoopt wordt, volgde je eerst catechisatie. En als dan het catechisatietraject in die vroege kerk daar in Rome was afgerond, dan werd er belijdenis gedaan en werd je vervolgens gedoopt in de nacht van Pasen. Maar dan moest je dus eerst je geloof belijden. En dat begon als volgt. Dan werd de vraag gesteld aan zo'n doopeling van geloof je in God de Vader? En dan kwam het antwoord, ja, ik geloof in God de Vader. Geloof je ook in God de Zoon? Ja, ik geloof in God de Zoon. Gelooft u in God de Heilige Geest? En als derde antwoord, ja, ik geloof in God de Heilige Geest. Nou, die kern, die oerbelijdenis, die is in een tijdbestek van ongeveer 200 jaar uitgegroeid tot het document wat we nu kennen als de 12 artikelen van het geloof of de apostolische geloofsbelijdenis. Het is de oudste belijdenis van de christelijke kerk, die in de vorm die wij kennen, al bestond ongeveer in het jaar 250 na Christus. Ontstaan in die vroeg-christelijke gemeente, En nu een van de belijdenissen, een van de symbolen, zoals we dat noemen, van christenen wereldwijd. Het is een van de belijdenissen die christenen ook wereldwijd aan elkaar verbindt. Of we nu rooms-katholiek zijn, gereformeerd, anglicaans, methodistisch, oosters-orthodox, of van welke stroming dan ook. Deze belijdenis delen alle christenen wereldwijd. En daarom als we die in de middagdienst ook met elkaar lezen, met elkaar belijden, dan weten we ook ons verbonden met die wereldkerk. Die wereldkerk vandaag, maar ook die wereldkerk die al zo'n 2000 jaar er mag zijn onder Gods genade. De belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Deze belijdenis die dus opgebouwd is rond de drie personen. En daarom de vraag in vraag 24 is een logische. Hoe worden nu deze artikelen gedeeld? En daar wordt dan gesproken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden daarin onderscheiden. Nee, niet van elkaar losgemaakt. Want ook al is het voor ons bestand niet te vatten, maar die God, de enige God die één is in wezen en vervolgens bestaat in drie personen. Ja, dan raken we aan de grenzen van wat wij kunnen begrijpen. Ik noem het toch, en dat kunnen we alleen maar aanbidden, begrijpen kunnen we het niet. God de Vader, die bestaat uit zichzelf en van zichzelf. In wie geen begin en geen einde is. Die eeuwig is. Die er altijd is geweest en altijd zal zijn. Die Vader die een Zoon heeft. God de Zoon, die de eeuwige Zoon van de Vader is. En die God uit God is. Die ene God en daarin zien we die Zoon, die eeuwige Zoon van God. God de Heilige Geest. Die geest die er ook was van eeuwigheid en zal zijn tot in alle eeuwigheid. En die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Ik begrijp het niet. Ik zeg hier alleen maar de schriften na. Deze drie personen die ook getuigen van elkaar. Die over en van elkaar spreken. De Vader die het zegt, dit is mijn Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. De Vader die ook spreekt van de Geest. Ik zal van mijn Geest uitgieten op alle vlees. De Zoon die getuigt van de Vader, want mijn Vader en ik zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij die ook getuigt van de Heilige Geest, de Zoon van God. Die Geest die zal het uit het mijne nemen en die zal uitdelen. De Heilige Geest die ook van zichzelf afwijst. En wijst naar de Vader en naar de Zoon. U vindt het in Romeinen 8, waar gesproken wordt over die geest van de aanneming tot de kinderen van God. De geest die leert roepen, Abba Vader. Over die geest wordt getuigd. De geest, die zal het van mij, van Christus getuigen. De geest die niet van zichzelf getuigt, maar als het ware de schijnwerper zet op Christus en op de Vader. Duizeling wekt het, niet waar? Nog een keer. Dat is met ons verstand niet te bevatten. Dat vraagt om een gelovige aanvaarding. Drie in één. Deze drie die een volmaakte eenheid vormen. Tussen deze drie personen is een perfecte harmonie. Ze zijn zo intens aan elkaar verbonden en dat door de band van de liefde. U kent allemaal die Bijbelwoorden wel. En zeker de Johannesbrief, die spreekt daarover. God is liefde. En als we dat horen, dan denken we aan die God die zich uitstrekt naar een wereld en daar zijn liefde laat zien. Die God die zijn liefde toont en deelt met zondaren. En dat is allemaal juist. Maar er gaat iets aan vooraf. Het allereerste is dat er een onderlinge liefde is. De liefde tussen de Vader en de Zoon. Tussen de Zoon en de Vader. Van de Vader naar de Geest. Van de Geest naar de Vader, van de Geest naar de Zoon en van de Zoon naar de Geest. Die volmaakte, intense liefde in de drie-eenheid. De Vader die de liefde heeft tot de Zoon. En ja, de Zoon die de Vader bemint. Zo vol liefde, zo overvloed van liefde in die drie enige God, dat het daarmee ook die drie enige God een bron is van liefde. Een overweldigende bron van liefde. De liefde die ze niet voor zichzelf kunnen houden, maar die liefde die zich uitstrekt ook naar een wereld, ook naar zondaar. En dat zien we ook in de werken die aan de verschillende personen worden toegeschreven. Als we het lezen in het antwoord van vraag 24. Als daar gesproken wordt over God de Vader en onze schepping. Dan betekent dat de Vader is de schepper en onderhouder van alles. Maar dus ook van uw, van jou en van mijn leven. Dan blijkt daaruit zijn zorgvolle liefde voor ons. En hoe staat het met onze liefde tot deze liefdevolle Vader? God de Zoon en onze verlossing. Daarin zien we toch zijn gevende liefde, dat hij zich overgegeven heeft, heeft laten vernederen, ondergegaan in dat lijden, ondergegaan onder de toren van God, om zijn liefde uit te delen aan zondaren. En als we spreken over God de Heilige Geest en onze heiligmaking, dan moeten we hier die heiligmaking lezen als vernieuwing. Dan blijkt daaruit toch die liefde van de Geest, dat hij tot ons komt met zijn woord. Om ons aan te raken, ons te veranderen, om ons te vervullen met die eeuwige liefde. Zodat we ook die drie enige God zullen gaan liefhebben. Begrijp ik dat? Opnieuw weer dat beeld van het kleine kind. Ons hoofd is veel te klein om dat grote, dat indrukwekkende, wie God is, om dat te begrijpen, om dat te bevatten. Nee, wat gevraagd wordt, en zo lezen we het in Efeze 1, is geloof. Dat ons hart vervuld is met die liefde en dat ontzagwekkende voor die grote God. Als het gaat over de drie-eenheid, dan is dat geen begripstaal. Niet een filosofie, maar dat is de taal van het geloof. Dan is er kennis die het kennen van het verstand te boven gaat. Geloofskennis. Omdat we weten, omdat we geloven, dat dit is hoe die God onze zaligheid uitwerkt. En dat brengt ons bij het derde. Zo werkt de drie enige God de zaligheid. Catechismus is een troostboek. En gemeente, wat een troost. Dat onze God zich laat kennen. Dat we die God leren kennen door woord en door geest. Dat het woord open gaat en dat het toegepast wordt in je hart. En dat je zo die God niet begrijpt, maar in hem gelooft. Zo is dat lezen in een van de andere belijdenissen. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 9. Waar beleden wordt over de drie-eenheid. Wij weten dat dit alles zowel uit het getuigenis van de Heilige Schrift als uit de werkingen van deze drie personen en voornamelijk die wij in onszelf gevoelen. Het werk van de drie enige God, dat wordt gevoeld, dat wordt ervaren, juist in en door het geloof. En dat blijkt toch ook wel uit wat we lezen in de catechismus. Als we antwoord 24 nou eens goed lezen, dan is dat niet een afstandelijke filosofie, maar is dat taal van het geloof. Als daar gesproken wordt over God de Vader en onze schepping, persoonlijk. God de Zoon en onze verlossing. Dat is doorleefde taal. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat is vervuld van de Geest, dat uitspreken, die geloofstaal. Jawel, de drie eenheid, het is druizelingwekkend groot. Ik begrijp het niet. En toch is het die weg waardoor God zo dichtbij komt. Want als we iets zien, iets weten, iets geloven van wat de drie eenheid betekent, dan is het dit, dat wij een God hebben die komt. Niet een God die op afstand zit en waar geen contact mee te maken is, zoals bij de Mohammedanen. Ook niet een God die in miljoenen voorkomt en waar je niet weet waar je moet bidden. Maar een God die zich openbaart. Een God die dichtbij komt. Een God die een beweging maakt naar ons toe. Want zo kwam God de Vader in de schepping 6000 jaar geleden naar deze wereld. En heeft alles gemaakt en toebereid. Een God die komt. Zo leren we onze God kennen in God de Zoon die gekomen is 2000 jaar geleden. Ongelooflijk, verbijsterend groot dat de schepper schepsel is geworden als een kindje gelegen heeft in de armen van Maria. Zo kwam hij, mens in onze plaats. God die komt. Ja, zeg je misschien, maar dat was 6000 jaar geleden. En dus de Messias, dat is 2000 jaar geleden. Broeders en zusters, we hebben ook vandaag een God die naar ons toekomt. God de Heilige Geest die naar ons toekomt vandaag, hier en nu. Zo dichtbij dat u het in handen heeft op dit moment. Die tot ons spreekt door het woord. Die het uit dat woord neemt en je stukje voor stukje voedt en leert. Zodat je opgebouwd wordt in dat geloof. God de Heilige Geest die vandaag ook komt en werkt in harten van jongeren en van ouderen. Ze aanraakt met dat eeuwige woord van God. Onze God is een God die zeer nabij komt. We leren hem kennen aan de ene kant als die hoogverheven, ontzagwekkende, eeuwige God. En tegelijkertijd als een God die zo dichtbij komt. Die ons aanraakt. Die ons wil kennen, waar we geen nummer zijn, maar die op een hele persoonlijke manier jou opzoekt, u aanraakt en het woord laat horen in je leven. Daarin blijkt toch die liefde van de drie-enige God, die een bron is van liefde, waarvan ik het lees in de schriften, die niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. En daarom God de Vader heeft dat reddingsplan in de eeuwigheid uitgedacht. God de Zoon heeft zich gereed verklaard en is gekomen naar deze wereld. Heeft zichzelf overgegeven, heeft die prijs betaald. En God de Heilige Geest, die past het toe. Die deelt het uit. Die maakt het vast. En die verzegelt het in ons hart, in ons leven. Of om nog weer andere woorden te gebruiken... En wat ben ik dan dankbaar dat we onderdeel zijn van een kerk van gereformeerd belijden. Waar we kunnen putten uit de schat van de kerk der eeuwen. En zo ook uit het doopsformulier. Waar het zo helder wordt uiteengezet. Wat het werk is van de drie-enige God om zondaren zalig te maken. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader. Betuigt en verzegelt ons God de Vader. Dat hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht. En ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen, medewerken ten goede. En als u zegt, staat dat ook in de schrift? Jazeker. Romeinen 8. En zo ook het werk van de Zoon. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En hier wordt onder andere 1 Johannes 1 nagesproken. En zo ook het werk van de Heilige Geest. Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo worden we verzekerd... Dat de Heilige Geest ons door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en tot leden van Christus heiligen wil. Zo wij hij ons schenken wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van de zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. En dit vindt u onder andere in Efeze 5. Mag ik het zo zeggen vanochtend, gemeente? Er is een Vader die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die door de Heilige Geest in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Geloof ik dat? Als het antwoord nog nee is, die drie enige God, die een komende God is, is het ook die op dit moment zijn handen uitstrekt naar u, naar jou, naar ons. En het je toeroept, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Geloven we dat? Geloof het, dat God onze vader is? En zeggen we dan gelovig, ja, hij is mijn vader. Gelooft u in God de Zoon? Is uw antwoord, is jouw antwoord. Ja, want hij is mijn verlosser. Geloven we het, dat God de Heilige Geest God is? Ja, want hij is mijn vernieuwer, mijn heiligmaker. Dan ben je zalig. Dan ontsluit die drie enige God een oceaan van liefde. Waar we de eeuwigheid voor nodig hebben, als we dat zouden willen proberen om die zee leeg te putten. Die liefde, die goedheid, die genade zo overvloedig groot, dat er daarom maar één ding overblijft. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Amen.